Onze hulp is in de naam des Heren Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn, dan verzoek ik u te zingen uit Psalm 107, het 17e en het 18e vers. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land, herschept in dorre streken rivieren door zijn hand. Hij stelt een vruchtbaar oord tot woest en zoute gronden, en straft ze naar u, naar zijn woord die daar zijn wetten schonden. Wat er verder volgt in het 18e vers, Psalm 107, vers 17 en vers 18. Gemeente, we vragen uw aandacht voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilige en dierbare woord. En wel wat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Ezechiël, het 47e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Ezechiël 47, van vers 1 tot en met vers 12. Maar vooraf wordt u uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 en 2 voorgelezen. En na het voorlezen daarvan dan zingen we uit Psalm 2, het 7e vers.
Artikel 1 staat boven dat er een ene God is. Wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Het tweede artikel, door welke middelen God van ons gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van nodig is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Lezen we nu samen Ezechiël 47, de eerste 12 verzen. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Al nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij maat nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lenden. Voorts maat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoge wateren waar me door zwemmen moest. Een beek waar me niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, heb gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever der beek. Als ik wederkeren ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee, en de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden, en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi en tot en Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding de netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling.
Gemeente, vragen we dan nu vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. O Heere, zou u ons willen verootmoedigen voor uw heilig aangezicht, wanneer wij in de weg van het gebed u om een zegen willen vragen over dit ons samen zijn. Het heeft u behaagd om ons aan de avond van deze werkdag nog hier samen te brengen in uw huis, rondom uw eeuwig blijvend woord en goddelijk getuigenis. Dan wilt u nog arbeid der liefde aan onze onsterfelijke ziel ten koste laten leggen. Geef ons maar een hart om dat op te mogen merken, want er zijn zoveel andere mensen bij wie u dat niet doet, maar u wandelt ons nog na met het evangelie van vrije genade, waarin ons aangezegd wordt de dood in Adam, maar ook het leven in Christus, waarin ons voorgehouden wordt de noodzakelijkheid van de waarachtige wedergeboorte, maar waarin ons ook gepredikt wordt de mogelijkheid daartoe door de werking van uw Heilige Geest. En daarom bidden we van u of u uw geest af en neder zou willen zenden in deze ogenblikken, en dat hij in onze midden zou mogen komen met die onwederstandelijke, krachtdadige werkingen, waardoor zondaren en zondaressen van dood levend gemaakt worden en ook geleerd en geleid worden op de weg der zaligheid. Er is vanavond niemand in de kerk gekomen die dat verdient, dat u dat wonder van uw vrije, soevereine genade in zijn of haar leven zou willen verheerlijken. Er is ook niemand in de kerk gekomen die er uit zichzelf naar zal zoeken of naar zal vragen, want we liggen samen dood in de zonden en in de misdaden. En we zijn moed en vrijwillig van u afgeweken, om nooit meer tot u terug te keren. Maar nu hebt u dat nog nooit verheerlijkt in het leven van een mens, dat wonder. U van genade, omdat hij het verdiende, of omdat hij ernaar vroeg. Maar u doet het alleen maar naar het vrije en het soevereine van uw welbehagen. En daarom is het mogelijk. Want dan ziet u op mensen neer zonder aanzien des persoons. En daarom is het mogelijk voor allerlei soorten van mensen. Daarom zult u tegen het noorden zeggen geef. En tegen het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre. En mijn dochteren van de einden van de aarde. Wat zou het een wonder zijn, wanneer er vanavond hier in Berkenwoude nog een mens tot u de levende God bekeerd zou worden. Het zou een wonder zijn waar de eeuwigheid voor nodig zou zijn om het uit te wonderen. Maar voor u is het niet te wonderlijk. En daarom bidden we van u of u de rijen zou willen doorwandelen. Of u zou willen spreken van oor tot oor en van hart tot hart. Opdat er nog nieuwelingen in Sion geboren zouden mogen worden. Maar wilt u vanavond ook denken aan uw kinderen, aan uw Sion. U zult ze nooit begeven en u zult ze nooit verlaten. Want u hebt ervan getuigd dat u de getrouwe bent die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand is begonnen, maar van de kant van uw kinderen, dan kan het soms zo anders zijn. Dan horen we Sion klagen, de Heere die heeft ons vergeten en de Heere die heeft ons verlaten. En toen hebben ze als antwoord gekregen, net zo min, nou een vrouw, een moeder, haar zuigeling kan vergeten. Zo min kan ik u vergeten, o Jeruzalem. U bent in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Zou u willen geven dat uw volk in de stand van het leven dat vanavond nog eens een ogenblik zouden mogen geloven dat ze in beide uw handpalmen zijn gegraveerd en dat u ervoor zorgt. Het voor de tijd, maar in het bijzonder ook voor de eeuwigheid. En dat Christus dan een gestalte in het leven van uw Sion zou mogen verkrijgen. Hem te kennen die dit kennen het eeuwige leven is. Die van zichzelf heeft getuigd, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Om dan hem te mogen leren volgen door het allerheiligste geloof in de gang van zijn vernedering. Hem te kennen als Sion's betalende borg, maar ook hem te mogen leren volgen in de gang van zijn verhoging. Als die grote koning die de dood verslonden heeft tot een eeuwige overwinning en die dwars door de dood heen het leven aan het licht heeft gebracht. En getuigd heeft, ik leef en gij zult leven. Zo ziet vanavond alles op u en alles dat wacht op u. Aan onze kant ligt er alleen maar schuld, er ligt er alleen maar verkeerdheid. Aan onze kant ligt de breuk, maar bij u is toch vergeving altijd geweest. En daarom wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd en dat u ons dan zo nog zou willen verblijden door uw goddelijke daden. Wilt u vanavond denken aan hen die niet met ons konden samenkomen, de zieken van de gemeente, de ouden van dagen, wil u ze ook bijzonder gedenken met betrekking tot de weersomstandigheden waarin wij verkeren, waar het ook voor de oude mensen, maar ook voor de zieke mensen soms ook moeilijk kan zijn, zwaar kan zijn bij zulke temperaturen die wij ook in deze dagen moeten beleven. U zou het nog maar een weinig aan banden willen leggen. Zou u willen denken aan hen die het moeilijk hebben, die een kruis hebben te dragen, die eenzaam zijn, die alleen staan, die in rouw gedompeld zijn. We leggen ze samen voor uw heilig aangezicht neer. Wil u denken aan de jeugd van de gemeente, het opgroeiende geslacht. Zou u erin willen wonen en werken, willen werken met uw geest. En wil u ze bederven voor de wereld. En wil u ze inwinnen voor uw dienst, wat toch een liefdedienst is, die nog nooit iemand heeft verdroten. Wil u denken aan al het werk wat in uw koninkrijk mag gebeuren, onder de blinde heiden, onder de moderne heiden, bij uw kerk in de verdrukking, onder de beminden om der vaderen wil, wilt u over de lengte en de breedte van de aarde uw koninkrijk uitbreiden en het rijk van de Satan verstoren. Wees met de kring van onze gemeenten, al uw knechten, de broederstudenten, ouderlingen en diakenen, en ieder op zijn plaats wil u bekwaam maken en de genade schenken om de arbeid te verrichten die u op de schouders hebt gelegd. En wilt u dan vanavond ook aan ons denken wanneer we geroepen worden om uw woord uit te dragen? U zou u alles wat kan hinderen of kan schaden willen weren of wegnemen, en dat we uw woord uit mogen dragen naar de zin en naar de mening van uw geest, maar ook naar het hart van Jeruzalem. Dat bidden we van u in de verzoening van al onze schuld, van al onze zonde, en dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn, dan verzoek ik u te zingen op Psalm 67, het tweede en het derde vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die geveilig leidt. En wat er verder volgt in het derde vers, Psalm 67, vers 2 en vers 3. En intussen zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekst horen waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 47 en daarvan nader het 9e vers, waar we Gods woord aldus lezen. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt overal waarheen een deze twee beken zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden en het zal leven. Alles waarheen deze beek zal komen. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden en het verband, die bepalen ons bij de wateren des geestes. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we letten op de oorsprong van die wateren, dus waar die wateren vandaan kwamen. In de tweede gedachte willen we zien de loop van die wateren, hoe dat verder met die wateren is gegaan en waarheen ze zijn gelopen. En in de derde gedachte willen we letten op de vrucht die die wateren voortbrachten. Dus de wateren des geestes, drie gedachten, de oorsprong van die wateren, de loop van die wateren en in de derde gedachte de vrucht die die wateren hebben voortgebracht. Gemeente, we weten allemaal wel dat de profeet Ezechiël, dat hij geprofeteerd heeft onder de ballingen die bij de eerste wegvoering naar Babel waren gevoerd. Hij hoorde daar zelf ook bij. En daar aan de rivier de Gebar heeft de Heere hem geroepen om de woorden Gods aan die ballingen bekend te maken. En nu zijn de eerste 33 hoofdstukken van de profeet Ezechiël, dat zijn eigenlijk allemaal oordeelsprofetieën. Wat moest Ezechiël tegen die ballingen gaan zeggen? Wel, dat de Heere het toe zou laten dat Jeruzalem verwoest zou worden en dat de tempel in puin geslagen zou worden. En dat was nou juist iets wat die ballingen niet konden geloven, dat dat zou gebeuren. Ze leefden allemaal in de veronderstelling dat de Heere dat niet toe zou laten, dat de tempel verwoest zou worden en dat Jeruzalem in puin geslagen zou worden. Maar op allerlei manieren heeft Ezechiël in opdracht van de Heere dat aan dat volk moeten voorstellen, maar ook op allerlei wijzen heeft hij die boodschap moeten verkondigen. Totdat in het 33e hoofdstuk, in het 21e vers, dan kunt u lezen dat er een ontkomene uit Jeruzalem bij Ezechiël kwam. En wat kwam die ontkomen hem vertellen? Wel, die kwam hem vertellen dat het werkelijkheid geworden was. Dat Jeruzalem inderdaad verwoest was en dat de tempel inderdaad in stukken geslagen was, dat het oordeel des Heren over Juda en over Jeruzalem ten volle werkelijkheid was geworden. En dan vanaf het 33e hoofdstuk, dan nemen de profetieën van Ezechiël een hele andere wending. Want dan mag hij gaan profeteren wie de Heren nou voor dat volk zou zijn. Dat volk wat het zo verzondigd had, wat het zo verbeurd had, maar dat de Heere aan zijn verbond zou gedenken en dat de Heere ervoor zou zorgen dat Jeruzalem herbouwd zou worden en dat de tempel, dat die ook weer herbouwd zou worden. Dus van oordeelsprofetieën mocht Ezechiël dan in opdracht van de Heere overgaan tot heilsprofetieën. En het is zo ver gegaan dat de Heere aan Ezechiël daar ook een visioen van heeft gegeven, hoe de tempel eruit zou zien. Dus die nieuwe tempel, als die herbouwd zou worden, hoe die er dan uit zou gaan zien. Dus Ezechiël, die mocht dat al zien. En hij heeft dat ook mogen profeteren tegen die ballingen natuurlijk. Toen de tempel nog in puin lag en toen Jeruzalem nog een woestenij was, dat de Heere aan Ezechiël al ging laten zien hoe de nieuwe tempel eruit zou zien. U kunt dat lezen in het 40e hoofdstuk, waar staat: in het 25e jaar onze gevankelijke wegvoering, in het begin des jaars, op de 10e der maand, in het 14e jaar nadat de stad geslagen was, even op diezelfde dag, was de hand des Heeren op mij, en hij bracht mij derwaarts. In de gezichten Gods bracht hij mij in het land Israëls, en hij zette mij op een zeer hoge berg. En aan dezelfde was als een gebouw een stad tegen het zuiden. En als hij mij daarheen gebracht had, zie, zo was er een man, in wiens gedaante was als de gedaante van koper, en in zijn hand was een linnen snoer en een meetriet, en hij stond in de poort. En die man sprak tot mij: mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren en zet uw hart op alles wat ik u zal doen zien. Want opdat ik u zou doen zien, zijt ge herwaarts gebracht. Verkondig daarna het huis Israëls alles wat gij ziet. Dus Ezechiël die wordt meegenomen in een visioen. Dus het is niet echt de werkelijkheid, maar voor Ezechiël is het wel net of het werkelijkheid is. Dan wordt hij meegenomen in een visioen naar het land van Israël. En dan wordt hij gezet op een hoge berg. En dan komt er een man bij hem. Een man die een meetlint, een meetsnoer in zijn hand heeft. En die gaat hem dan de nieuwe tempel laten zien. En dan zegt die man tegen hem: nou moet je maar goed kijken. Mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren en zet uw hart op alles wat ik u zal doen zien. Want opdat ik u zou doen zien, zijt gij herwaarts gebracht. Verkondig daarna het huis Israëls alles wat gij ziet. En dan wordt hij dus, de hele nieuwe tempel wordt hem dan getoond. En wanneer dat dan waar is, en wanneer die tempel aan Ezechiël is getoond, dan zegt de Heere zelf in het 43e hoofdstuk: hij zeide tot mij: mensenkind, dit is de plaats mijn troons en de plaats der zolen mijner voeten, alwaar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En die van het huis Israël zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij nog hun koningen met hun hoererij en met de dode lichamen hunner koningen op hun hoogte. Dus dan gaat de Heere zelf nog tegen Ezechiël zeggen: kijk wat je nou gezien hebt. Hè? Daar zal ik voor zorgen dat dat er weer zal komen. Daar zal ik voor zorgen vanuit mijn eeuwige verbondstrouw. En dat is de plaats waar ik zal wonen. Waar ik met mijn tegenwoordigheid aanwezig zal zijn. En waar mijn heil gezien zal worden. En van dat heil wat voortvloeit vanuit de tempel in Jeruzalem, daar krijgt Ezechiël dan weer een gezicht van in het 47e hoofdstuk, wat vanavond voor ons open ligt. En dan willen we gaan bezien wat of hij toen heeft gezien, wat er voortvloeide vanuit die nieuwe tempel, die er nog helemaal niet was, waar nu de tempel nog in puin lag, maar waar de Heere voor zou zorgen dat hij er zou komen. En dan komt die man met dat meetsnoer, komt weer bij hem. En dan lezen we daarvan: daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. Dus die man met dat meetsnoer, die hem ook begeleid heeft, zeg maar, op die berg in het land van Israël, waar hij in zijn visioen naartoe gebracht was, die neemt hem nou weer verder mee. En dan gaat hij nog meer van het heil des Heren aan hem laten zien. Want dan brengt hij hem tot aan de deur van het huis. En dan zullen we begrijpen dat er met dat huis, daar wordt de tempel mee bedoeld. En wat ziet hij dan? En zie, er vloten wateren van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Dus als Ezechiël dan weer bij die tempel gebracht wordt, en dan ziet hij dat er wateren van onder de dorpel van dat huis des Heren vlieten. En waar komen die wateren, waar komen die dan vandaan? Wel, er staat bij, van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren dalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. Dus waar kwamen die wateren nou vandaan? Die kwamen uit het heiligdom. Het zuiden van het altaar. Ze kwamen van onder de dorpel. En dan was de oorsprong van die wateren, dat was in het binnenste heiligdom. Dus die wateren die kwamen niet uit de aarde voort, maar die wateren die kwamen voort uit het heilige der heiligen. Daar was de oorsprong van die wateren. En wat mocht Ezechiël daar nou eigenlijk in zien? Wat waren die wateren eigenlijk? Die wateren waren de wateren des geestes. Straks zullen we zien dat het levendmakende wateren waren. En daarom het waren de wateren des geestes, wat het beeld is van de werking van Gods geest in de harten van mensenkinderen. Het water in de Bijbel, dat wordt vaak vergeleken bij het werk van God de Heilige Geest. Bij dat levendmakende werk van Gods geest in het hart van een mens. Denk bijvoorbeeld maar aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, die daar bij de waterput kwam waar de Heer Jezus zat. We kennen allemaal wel die geschiedenis. En dat de Heer Jezus dan aan die vrouw om water vraagt, dan er is ze verbaasd over dat hij dat doet. He? Want hij was immers een Jood en zij was een Samaritaanse. En die hebben hadden doorgaans geen gemeenschap met elkaar. Maar wanneer die vrouw dan daarover verbaasd is, dan zegt de Heer Jezus tegen haar: wanneer je zou weten wie het is die met u spreekt, dan zou je van hem water hebben begeerd. En hij zou u levend water hebben gegeven. En dan zegt die vrouw: ja, maar hoe kan dat nou? Want u hebt niet eens wat om mee te putten en de put die is diep. Maar daar heeft de Heer Jezus dat uitgelegd en gezegd: het water dat ik hem geven zal, dat zal worden tot een fontein van water, die springt tot in het eeuwige leven. Dus daar wijst de Heer Jezus ook door middel van het beeld van het water op de levendmakende werkingen van God de Heilige Geest in het hart van een mens. En dat ziet Ezechiël hier ook gebeuren. Hij ziet dat water, dat is levendmakend water, dat komt van onder de dorpel van het huis des Heren. Dat komt vanuit het heiligdom. Vanuit het heilige der heiligen. Daar vindt dat water zijn oorsprong. En het heilige der heiligen, dat weten we natuurlijk ook allemaal, dat is het beeld van de hemel, he? Het heilige der heiligen, de plaats waar de Heere woont, de plaats waar de Heere troont. Hij woonde ook in het heilige der heiligen. Hij had het immers gezegd tegen de Ezechiël, dit is de plaats mijn troons en dit is de plaats van de zolen mijner voeten. O, dat water dat vond zijn oorsprong in het binnenste heiligdom. O, dat levend makende werk van God de Heilige Geest. Waar vindt dat zijn oorsprong? Wel, dat vindt niet zijn oorsprong in de aarde. Dat vindt niet zijn oorsprong in de mens. Maar dat vindt zijn oorsprong in het binnenste heiligdom. Dat vindt zijn oorsprong in God zelf. En waar ziet dat op? Wel, dat ziet op het liefde hart Gods. Dat ziet op het soevereine welbehagen des Heren. Dat hij er een lust in had en heeft om mensen zalig te maken. Straks zullen we het ook zien. Mensen die dood liggen in de zonden en in de misdaden, die wil hij levend maken, omdat hij zichzelf een volk formeert, die zijn lof zullen vertellen. O, de oorsprong van dat volk, de oorsprong van dat levendmakende werk, dat vindt zijn oorsprong in God zelf. En wat is dat groot, dat het daar zijn oorsprong vindt. Want wanneer dat niet waar was, gemeente, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Dan was het onmogelijk dat mensen die dood liggen in de zonden en in de misdaden, dat die nog weer levend zouden worden. Een onmogelijke zaak van de kant van de mens. Maar nu mocht Ezechiël zien, oh, wat mij nou bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En God die zorgt ervoor, want dat water dat vindt zijn oorsprong in het binnenste heiligdom. En dan komt die stroom van dat water en dan ziet Ezechiël dat het van het zuiden van het altaar komt. Dat betekent dat die wateren ook langs het altaar gingen. En wat ligt daar een mooi beeld in, ook wanneer het gaat over de stroom van levend water, die zijn oorsprong vindt in het soevereine welbehagen Gods, dat loopt langs het altaar. En wat is het altaar? Wel, daar worden de offers op gebracht. Het altaar dat wees heen naar dat ene offer wat eenmaal gebracht zou worden in de volheid des tijds. En waarin een heilig en een rechtvaardige God een volkomen bevrediging zou hebben. En waardoor hij nog te doen zou kunnen hebben met verloren Adams zonen en Adams dochteren. Dat offer wat Christus gebracht heeft op de heuvel van Golgotha. Zo'n volkomen offer waardoor een volkomen gerechtigheid, een volkomen heiligheid, een volkomen zaligheid aangebracht is voor al degenen die hem mogen vrezen, ook buiten dat altaar. Dan kon God geen verzoening doen, want door dat altaar is er alleen maar verzoening teweeg gebracht. Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus is hij een verzoend God en Vader die zijn liefde uit kan laten aan mensen die verloren liggen in zonde en in schuld. Of wat ziet Ezechiël, wat krijgt Ezechiël dan een heel bemoedigend gezicht. Een gezicht van de trouw en van de verbondsgod. Daar zaten die mensen in de ballingschap. En ze hadden de boodschap gehoord. Jeruzalem ligt in puin. En de tempel is verwoest. Hoe zou het toch ooit verder moeten? En hoe kwam het dat Jeruzalem verwoest was en de tempel in puin lag? Dat kwam door hun eigen schuld. Omdat zij God verlaten hadden. En omdat zij hem de rug en de nek hadden toegekeerd. En zo was dat volk daar in ballingschap. Zo'n schuldig volk. Maar nou gaat God tegen Ezechiël zeggen. Weet je wat je nou tegen dat volk mag gaan preken? Weet je wat je nou dat volk mag gaan verkondigen? Dat ik aan mijn verbond zal denken. En dat ik ervoor zal zorgen dat de tempel weer herbouwd zal worden. En dat zal weer de plaats van mijn troon zijn en de plaats van de zolen mijner voeten. En vanuit dat binnenste heiligdom zullen de levendmakende wateren van Gods geest, die zullen eruit vloeien. En dat mag Ezechiël aanschouwen, mag Ezechiël verkondigen. Wat een boodschap zal dat geweest zijn voor dat volk in de ballingschap. Maar dat mag nog verkondigd worden, gemeen. Er God in de hemel woont, die van eeuwigheid vrede gedachten heeft gekoesterd. Was dat niet waar? Het was gewis, was het een verloren zaak. Maar er woont een God in de hemel, die vrede gedachten gekoesterd heeft. En die wil dat er mensen zalig worden. Mensen zoals u en als ik. Ja, mensen die verloren liggen in zonde en in schuld. Mensen die niks hebben verdiend. Die alles hebben verbeurd. En die alles hebben verzondigd. Mensen waarvan geldt het u geen vrucht meer tot in der eeuwigheid. Och, en daar wil God nou van dat er van zulke mensen zalig worden. Daartoe heeft hij de weg uitgedacht en gegeven in zijn enige liefde zoon. En door de toepassing van God de Heilige Geest zullen ze komen van het oosten en van het westen, van het noorden en van het zuiden. Maar dan mag Ezechiël, die mag niet alleen zien dat die wateren uit het heiligdom vlieten en dat ze langs het altaar gaan, maar hij wordt door die man met dat meetsnoer, wordt hij nog verder geleid, ook om de loop van die wateren, om die te bezien. En dat is onze tweede gedachte. En dan lezen we: en hij bracht mij uit door de weg van de Noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort van de weg die naar het oosten ziet, en zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Dus wat gebeurt er? Hij wordt nou meegenomen. Hij heeft eerst natuurlijk daar bij de tempel zelf gestaan, he. En dan wordt hij meegenomen en dan wordt hij buiten het tempelcomplex wordt hij geleid door de poort. En dan gaan ze zo naar beneden en dan lopen ze rondom de omheining, zeg maar, die er om het tempelcomplex stond. En dan komen ze uit bij de oostkant daarvan. En dan zien ze die wateren daar ook voortvloeien en zien de wateren sprongen uit de rechterzijde. En dan gaat die man, die gaat met hem verder naar het oosten. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij had 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen had hij nog 1000 ellen en deed me door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij had nog 1000 en deed me doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts had hij nog 1000. En het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? En toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oeveren van de beek. Dus hij wordt door die man meegenomen. En dan komt er een stroom water van onder de omheining of onder de afscheidsmuur rondom het tempelcomplex. En die stroom water, die wordt allemaal groter en die wordt allemaal breder en die wordt allemaal dieper. Die eerst meet die man 1000 ellen. Dan zegt hij tegen Ezechiël: nu moet je er doorheen lopen door die stroom. En dan komt het water, dat komt tot aan zijn enkels. En dan meet die man nog weer 1000 ellen verderop. En dan moet Ezechiël er weer doorheen lopen. En dan komt het water, dat komt tot aan zijn knieën. Dan nog weer 1000 ellen. Dan moet Ezechiël er weer doorheen lopen. En dan komt het water tot aan zijn middel. En dan nog weer 1000 ellen verder. En dan kan Ezechiël, die kan er niet meer doorheen lopen. Zeg maar, dan is dat water, dat is te diep geworden. En dan kunnen we alleen maar er doorheen zwemmen. Wat laat ons dat nou zien, gemeente wel? Dat laat ons verschillende dingen zien. In de eerste plaats laat ons dat zien, de uitbreiding van Gods koninkrijk. Die stroom, zeg maar, die wordt al maar breder en die wordt al maar dieper. En zo is er vanuit Jeruzalem, is ook het evangelie gebracht mogen worden in opdracht van de Heere tot aan de uiteinden van de aarde. En overal waar dat woord gebracht is, daar heeft het vruchten gedragen. Vruchten van geloof en van bekering, waarde, wanneer de Heer is een geest aan dat woord paard. En zo zien we de stroom van de kerk des Heren, van de kinderen van God, die zien we allemaal groter worden. Het is zo dat misschien voor het oog van ons mens en de kerk des Heren alleen maar kleiner wordt. Ook in de tijd waarin wij leven, dat de verwereldlijking allemaal groter wordt, dat de dienst van de Heere allemaal meer en meer verlaten wordt. En wie zal dat ontkennen, dat dat zo is, want dat is gewoon zo. Ook in ons vaderland is steeds meer mensen die afscheid nemen van God en van zijn woord, en die vervallen in het moderne heidendom. Maar de kerk, die wordt alleen maar groter. Want er valt er nooit één af. We komen er alleen maar bij. Want er is geen afval der heiligen. En de Heere die gaat nog door met zijn werk. Ook in de tijd waarin wij leven. Dus die kerk, die wordt allemaal groter. Dat getal van degenen die zalig worden, dat wordt allemaal groter. Dus dat is het beeld. De ene kant, wat Ezechiël mag zien door de loop van die wateren die al maar dieper worden en al maar breder worden. Maar er ligt natuurlijk nog wel meer een andere betekenis in, die er natuurlijk alles mee te maken heeft, maar toch van een andere inhoud is. En dat is de weg die de Heere met zijn kinderen houdt. Wat is dat nou voor een weg? Wel, wij weten dat in de weg die God met zijn volk houdt, dat er 3 zaken worden geleerd. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En hoe meer nou iemand geleerd en geleid wordt op de weg der zaligheid, hoe dieper of dat zal worden. De kennis van de ellende, maar ook daarmee gepaardgaande de kennis van de verlossing en ook de kennis van de dankbaarheid. Dat zijn 3 dingen die wel onderscheiden zijn, maar die niet van elkander te scheiden zijn. En wat betekent dat nou in de praktijk van het leven, gemeente? Wel, dat van de kant van de mens het al maar onmogelijker wordt om zalig te worden. Dus niet van de kant van God, maar van aan de kant van de mens, vanuit de mens gezien. Dat is de weg die de Heere met zijn kinderen houdt. Want wat gebeurde er nou bij Ezechiël? Wel, toen hij de eerste keer door dat water moest lopen, dan ging dat best makkelijk. Als je maar tot je enkels in het water staat, dan is het niet zo moeilijk om er doorheen te lopen. Misschien heb je dat ook wel eens gedaan. Ook misschien wel eens langs de vloedlijn gelopen op het strand. En als je dan zomaar net met je voeten in het water loopt, dan loopt dat nog niet zo moeilijk. Dat is best wel fijn, zeker als het warm is. Dan is dat verfrissend om dat te doen. En zo is dat ook in het leven van iemand die door de Heere geroepen wordt vanuit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn goddelijk en wonderbaarlijk licht. Wat doet de Heere dan? Wel, hij gaat je natuurlijk laten zien dat je bekeerd moet worden. En dat is het eerste wat de Heere in het leven van een mens laat zien. En dat heb je natuurlijk al vele keren gehoord, dat dat zo is, dat hij bekeerd moet worden. Maar dan gaat de Heere tegen je zeggen, en dan wordt het waar. Dan wordt het waar. Dan wordt het werkelijkheid. Als ik zo doorleef, zo ik nu leef, dan gaat het niet goed. Er moet wat veranderen in mijn leven. En dat ga je dan ook doen. En je probeert dan dat oude leven van je te verlaten. En je probeert je leven te besteden in de dienst des Heren. En daar heb je ook nog vreugde in. Daar heb je ook vermaak in. Om dat te doen. Vroeger zeiden de ouden wel eens, hè, wat je vroeger een last was, dat was eigenlijk de dienst des Heren, hè, dat wordt je dan tot een lust. En wat je vroeger tot lust was, dat wordt je dan tot een last. Dat betekent dat je er een vermaak in krijgt om je krachten te besteden in de dienst des Heren. Als dat zo is in je leven, is er niemand meer die je op hoeft te wekken, bijvoorbeeld om naar de kerk te gaan of om in de Bijbel te lezen. Want dat wordt je een vermaak. Dat is een vanzelfsheid. Ja, het wordt je ook nog een vermaak om je zonden en je schuld voor de Heere te belijden. Er ligt zoetheid in. En die oprechte schuldbelijdenis voor het aangezicht des Heeren. Ja. Dus, met eerbied gesproken, dat is de stand in het leven, wanneer je met je door het water gaat tot aan je enkels. Maar Ezechiël die moest verder en die kwam na die 2000 ellen, kwam hij tot aan zijn knieën in het water te staan. En dat begrijp je als je, dat heb je ook misschien al eens gedaan, om het dan door het water te lopen, dat wordt moeilijker. Dat wordt zwaarder. De kant van de mens wordt dat zwaarder werk om dan door het water te lopen. Wel, zo komt er een tijd dat de Heere je gaat laten zien dat nou al je doen en al je laten, dat je daar, dat dat geen verdienste is om ermee voor God te kunnen verschijnen. Om ermee voor God te kunnen bestaan. Je geeft er zelf best heel wat waarde voor. Wat verdiensten heimelijk. Dan ga je die aan verbinden. Als ik nou mijn leven maar opknap. En dan zeggen we wel vaak tegen de Heer, als u nou nog een klein beetje geduld met mij hebt, dan zal ik u alles betalen. En zo probeert de mens een weg op te gaan bouwen van de aarde naar de hemel. Maar dan gaat de Heer je aan je laten zien dat dat niet kan. Want al die verdienstelijkheden van een mens, die zijn eigenlijk alleen maar als een wegwerpelijk kleed. Ja, zijn eigenlijk alleen maar blinkende zonden. Dus ja, dan gaat de verdienstelijkheid eruit natuurlijk. We kunnen er niet voor God mee bestaan. Dan wordt het moeilijker. Hè? Hoe moet ik dan zalig worden wanneer ik er zelf niks aan kan doen? Wanneer mijn goede werken, wanneer mijn gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Ja, dus dat wordt moeilijker. Maar toen moest Ezechiël nog verder. Toen moest hij weer door dat water. Toen kwam het tot zijn middel. Ja. Nou, misschien heb je dat ook wel eens geprobeerd. Ja, met tot je middel in het water te staan. En als er dan nog een beetje stroming staat, om daar dan heen te lopen. Het wordt allemaal moeilijker. Het wordt allemaal moeizamer. Van de kant van de mens. En zo is het ook in het geestelijke leven. Wanneer de Heere dan aan een mens gaat laten zien dat hij niet alleen zonde doet, maar dat hij ook zonde is. Tot in de wortel van zijn bestaan toe. Dat ik een mens ben die onbekwaam is tot enig goed en die geneigd is tot alle kwaad. Dat is wat, wanneer de Heere dat tegen me gaat zeggen. en wanneer ik dat moet beleven. Want dan wordt de onmogelijkheid van zalig worden van mijn kant, wordt dan alleen maar groter. Dat water, dat wordt elke keer maar weer dieper. En als er dan ook nog tegenstroom komt, en als de vloek van Gods heilige wet me dan gaat achtervolgen, en dan die heilige wet me toeroept, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. En wanneer ik moet inleven, mijn vader is een Amoriet en mijn moeder is een Hetitische. Ik ben een mens die niet waardig is dat de Heere nog naar me om zou zien. Dan wordt het allemaal moeilijker van de kant van een mens om aan de overkant te geraken. Dan begrijp je, dat is in het natuurlijke zo, maar dat is ook in het geestelijke zo. En toen kwamen er nog 1000 ellen bij. En toen kon hij er niet meer doorheen. Toen werden het de wateren van de zwemming. En wat betekent dat nou? En het geestelijke leven, dat betekent, gemeente, dat al de grond van de kant van de mens onder je voeten wordt weggehaald. Ja. Dan is het onmogelijk om zalig te worden. En daar brengt de Heere, op die plaats brengt Hij zijn kinderen, wanneer ze het gaan beleiden. Heer, het is niet uw schuld dat ik verloren moet gaan, maar het is mijn schuld. Het is niet uw schuld, maar het is mijn schuld, want ik heb tegen u gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. Dan gaat een mens buigen en bukken onder een heilige en een rechtvaardige God. Ja, en dan moet hij verloren gaan om zijn eigen schuld. Al de grond onder je voeten weggeslagen. Ja, dan mag een ziel die mag aan de kant van God gaan vallen. Dan doet God het niet verkeerd wanneer hij altijd aan mij voorbij zou gaan. Dan doet God het niet verkeerd wanneer hij mij zou wegdoen van voor zijn aangezicht. En toch, gemeente, toch kan een ziel daar niet in berusten. Hè? Dat zou het zijn. Als u nou in het water gebracht zou worden, en u kunt niet zwemmen en het is diep water, je gaat kopje onder. Ja. Er zou toch wat zijn als u niet zou gaan roepen. Wanneer u niet om hulp zou roepen. Dat zou toch tegennatuurlijk zijn. En zo is het ook in het geestelijke leven. Och, dan gaat zo'n ziel roepen. Dan gaat zo'n ziel, die gaat schreeuwen naar de hemel. Want die kan God niet missen. En die kan zonder God niet leven. En zonder God niet sterven. En die gaat roepen, is er van mij nog een weg, nog een middel, waardoor ik die welverdiende straf kon ontgaan en wederom tot genade kan komen. En wat is het dan groot, gemeend, wanneer die ziel mag gaan zien dat die wateren vanuit het heiligdom komen. En dat ze lopen langs het altaar. Langs dat die plaats waar het offer is gebracht. En dat God gezorgd heeft voor een weg en voor een middel. Waardoor we die welverdiende straf kunnen ontgaan. En wederom tot genade kunnen komen. En weet je wat de Heere dan doet? Dan gaat de Heere een mens leren zwemmen in de wateren van vrije genade. Dat het genade zal zijn. Dat het alleen zal zijn om de verdiensten van Gods enige liefde Zoon, dat ik behouden zal worden. Ja. En dan zijn dat wateren van de zwemming, daar ligt een ruimte in getekend. In het werk van Gods enige liefde Zoon, door de toepassing van God de Heilige Geest, En dat is al zo groot. Als ik mag, alleen al mag zien dat het kan. Dat het mogelijk is dat ik zalig word. Omdat er een andere gekomen is in de volheid des tijds. En dat offer gebracht heeft. Waarin een heilig en rechtvaardig God volkomen bevredigd is. En zo is de weg des Heren ook in de nadere oefening elke keer weer overnieuw voor mij. Elke keer weer overnieuw. Dan moet in elke stand van het leven, dan moet ons de grond onder onze voeten vandaan gehaald worden. Want ook daarna, dan kan er ook nog zoveel verdienstelijkheid liggen in mijn liefde tot God. En ga ze maar door. Maar al die grond van de kant van een mens, die moet er onderuit. En in elke stand van het leven moet een mens op nul terechtkomen. Wil de Heere een nadere weldaad in zijn leven gaan verheerlijken. Om Christus te mogen leren kennen. In zijn dierbaarheid en in zijn schoonheid, in zijn beminnelijkheid. En in zijn gepastheid om hem te mogen leren volgen. In de gang van zijn vernedering. Maar ook om te mogen leren volgen in de gang van zijn verhoging. Dat hij meer en meer gestalte in mijn leven zal krijgen. Dus och, het is zo dat wanneer de ziel mag komen tot de kennis van de middelaar. Dan is er ook nog zoveel aan de kant van de ziel. Wat we denken dat dat nog wel mee zal tellen. Maar hoe dieper nou die wateren worden, elke keer weer overnieuw, dan wordt het waar wat Johannes heeft gezegd. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar om dan te zwemmen in de wateren van vrije genade, dan is het wel zo dat de grootste van de zondaren zalig kan worden. En dat leeft dan ook in je hart. Ja. Och, wanneer je iets mag kennen van die ruimte die er in Jezus Christus gevonden wordt, wat er in hem te vinden is, och, dan leeft het in je hart. Als ik nou zalig kan worden, och, dan kan iedereen wel zalig worden. Ik, de grootste van de zondaren, mij de ellendigste die is, barmhartigheid geschiet. En dan mag je gaan getuigen van dat wonder, van dat levendmakende water, wat uit het heiligdom vloeit, wat langs het altaar gaat, en wat wateren der zwemming worden. Maar nu gaan we in de derde gedachte, gaan we er ook nog op letten, op de vrucht die wateren voortbrachten. Maar dan gaan we eerst maar zingen Psalm 98, het derde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geef de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuinige klank. Dat s Heere huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. De zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geef hem eer. Derde vers van Psalm 98. man met dat meetsnoer, die komt weer bij Ezechiël en zegt hij, hebt gij het gezien, mensenkind? En toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever van de beek. En als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. En daarna komen ze in de zee, en in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Dus Ezechiël, die wordt door die man meegenomen, en de verdere verloop van die wateren. En dan komen die wateren, die komen uit in de zee, staat er. En daar wordt de Dode Zee mee bedoeld. Daar wordt niet de Grote Zee, de Middellandse Zee mee bedoeld, maar de Dode Zee. En dan weten we ook allemaal wel, de Dode Zee, daar is geen enkel leven in mogelijk. Hè. De zoutgehalte is daar zo groot dat er onmogelijk leven in dat water kan zijn. Maar dan kwam dat water, dat water des geestes, dat levend makende water, kwam in die Dode Zee. En toen werden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een deze twee beken zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Dus overal waar dat levende water kwam, daar kwam er leven. Zelfs in de Dode Zee kwam er leven in. En wat is dat toch een beeld, hè, van de levendmakende kracht van God, de Heilige Geest. O, die Dode Zee. Die mensenmassa die dood ligt in de zonde en in de misdaden. Maar wanneer dat levende water erbij komt, dan komt er leven. Dat is de kracht van Gods geest. Maar wat ook een beeld van een mens, dood in de zonde en in de misdaden. Maar wanneer nou dat water des geestes ons gaat bereiken, dan zullen we levend worden. En dan zal dat leven, dat zal gezien worden. En daarom, gemeente, wat is er nou zo nodig in ons alle leven, dat dat water des geestes ons mag bereiken. En u gebruikt de Heere daar de prediking van zijn woord toe, als een middel bij uitnemendheid. Nee, de prediking op zich kan een mens niet levend maken. Maar wel wanneer de Heere zijn geest gaat paren aan zijn woord en het indraagt tot in het hart, tot in het diepste van het hart van een mensenkind, dan zullen ze leven. En daarom is het zo groot en zo goed dat we nog in Gods huis mogen komen onder de prediking van het evangelie van vrije genade. En dat onze verzuchting dan maar zou mogen zijn, Heere, zou u dat nou in mijn leven willen gebruiken? Tot mijn eeuwige zaligheid. U weet het. Dat ik uit mezelf niet naar u zal zoeken of vragen. En u weet het, Heere, dat ik dood lig in de zonden en in de misdaden. Maar als u dan straks thuis komt, buig dan maar uw knieën en vraag dan maar aan de Heere, zou u nou dat levend makende water in mijn leven zijn kracht willen laten doen. Opdat ik zou leven. Ja, overal waar dat water kwam, daar kwam het leven. En ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan. Van Engedi tot aan En-Eglaim toe. Er zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Een vis zal naar zijn aard wezen. als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Hoe dan mocht Ezechiël zien, en wanneer het nou ging, over de vergadering van de kerk des Heren, wanneer het er nou over ging, dat dat welbehagen van God door de hand van Christus gelukkiglijk zou voortgaan, dan mocht hij die waterstroom zien van het noorden naar het zuiden. En er zou in die waterstroom zou er zeer veel vis gevonden worden. Maar er zouden ook plaatsen zijn tot uitspreiding van de netten. Dat wilde zeggen dat God ervoor zou zorgen dat er plaatsen zouden zijn waar er mensen door dat levendmakende water gegrepen zouden worden. En dat er mensen zouden mogen gevonden worden die gevangen werden in het net van het evangelie van vrije genade. Hij zou zorgen voor plaatsen tot uitspreiding van de netten. Maar hij zou ook zorgen voor vissers. Mensen die door hem geroepen werden om nou het net van het evangelie van vrije genade te spreiden te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. En dan zouden ze gevangen worden in dat net, om dan geleerd en geleid te worden op de weg der zaligheid, tot roem van Gods genade en tot zaligheid van onsterfelijke zielen. En zo mag u hier ook in Berk en Woude nog elke zondag in Gods huis komen, jong en oud. Dat is een plaats tot het uitspreiding van het net, van het evangelie, van vrije genade. En dan is de vraag in ons leven of we nou al gevangen zijn in dat net. En dan zegt u misschien wel daarbij, zal ik het weten? Wel, dan zult u een tijd gaan leren kennen in uw leven. Dat water, dat allemaal dieper wordt. Dat die kennis van onze ellende allemaal meer wordt. En dan wordt het er niet beter op. Aan de kant van de mens. Nee. Hoe dieper de Heere daarin leidt, hoe meer gruwelen er naar boven komen. En hoe het meer en meer geld van de mens uit u geverig meer. Tot in der eeuwigheid. Maar aan de andere kant dan te mogen leren dat de weg bij God vandaan, dat een weg is waardoor de grootste van de zondaren nog zalig kan worden, opdat dan de roem over zou blijven voor die drie enige God, voor dat water wat zijn oorsprong vindt in het heiligdom, wat langs het altaar loopt, dat water des geestes wat levend maakt. En dan zal de vrucht zijn, zal zijn dat de roem van Gods naam verheerlijkt zal worden. En dat de zondaar de zaligheid zal beërven. Amen. Heer, aan het einde van deze dienst, dan past het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen voor hetgeen wat of u gaf, wel u zal de naprediker maar zijn. En willen maar geven, Heere, dat we gegrepen zouden mogen worden, gevangen in het net van vrije genade. Maar dat we ook door de leiding van Gods geest zouden mogen leren zwemmen in de wateren van vrije genade, waarin geproefd en gesmaakt mag worden uw soevereine zondaarsliefde, maar ook de liefde van Christus om zichzelf te geven tot in de smartelijke, smadelijke, maar ook vervloekte dood des kruises. Doe verzoening over het zondige, het verkeerde wat ons aankleefde. Ga met ons als we deze plaats verlaten en brengen ieder van ons veilig op de plaats van onze bestemming. Dat bidden we van u. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Tot slot verzoek u te zingen het derde vers van Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Het derde vers van Psalm 84. ontvangen u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.